Artikel 18 van de Nederlandse geloofsbelijdenis, waar we aan gaan refereren tijdens de preek, gaat over het heilsfeit dat Jezus mens werd. En we lezen daarom twee Bijbelgedeeltes die daar heel nadrukkelijk bij stilstaan. Allereerst Johannes 1, de versen 1 tot en met 18. Johannes 1, vers 1 tot en met 18. En vervolgens Hebreeën 2, vers 10 tot en met 18. Johannes 1, vers 1 tot en met 18. En Hebreeën 2, vers 10 tot en met 18. Johannes 1, vanaf vers 1. In het begin was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het woord gemaakt. En zonder dit woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In het woord was het leven. En het leven was het licht van de mensen. En het licht schijnt in de duisternis. En de duisternis heeft het niet begrepen. Je mag ook vertalen gegrepen, omarmd. Er was een mens, door God gezonden, zijn naam was Johannes, en hij kwam tot een getuigenis om van het licht te getuigen, opdat allen door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was gezonden om van het licht te getuigen. Dit was het waarachtige licht dat in de wereld komt en ieder mens verlicht. Hij was in de wereld en de wereld is door hem ontstaan en de wereld heeft hem niet gekend. Hij kwam tot het zijne, maar de zijne hebben hem niet aangenomen. Maar alle die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in zijn naam geloven. Die niet uit het bloed, niet uit de wil van vlees en ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn. En het woord is vlees geworden. En daar heb je het, jongens en meisjes. Het woord, dat is een omschrijving van wie de Heer Jezus is. Jezus is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid gezien, schrijft Johannes. Een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Johannes getuigt van hem en heeft geroepen, hij was het van wie ik zei, hij die na mij komt is voor mij geworden, want hij was er eerder dan ik. En uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen, en wel genade op genade. Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die in de schoot van de Vader is, die heeft hem ons verklaard, uitgelegd, betekent dat. Dan bladeren we door naar Hebreeën 2. We beginnen daar te lezen bij vers 10. En lezen door tot en met vers 18. Hebreeën 2, vers 10 tot en met 18. Want het paste hem, de Vader, om wie alle dingen zijn en door wie alle dingen zijn, dat hij, om veel kinderen tot de heerlijkheid te brengen, de leidsman van hun zaligheid door lijden zou heiligen. En die leidsman is Jezus. Immers, zowel hij die heiligt als zij die geheiligd worden, zijn alle uiteen. Daarom schaamt hij zich er niet voor hen broeders te noemen. Want hij zegt, ik zal uw naam aan mijn broeders verkondigen. Te midden van de gemeente zal ik u lof zingen. En verder, ik zal mijn vertrouwen op hem stellen. En vervolgens zie ik en de kinderen die God mij gegeven heeft. Omdat nu die kinderen van vlees en bloed zijn, heeft hij eveneens daaraan deel gehad, om door de dood hem die de macht over de dood had, dat is de duivel, teniet te doen. En allen te verlossen die door angst voor de dood gedurende heel hun leven aan slavernij onderworpen waren. Want werkelijk, hij neemt de engelen niet aan, maar hij neemt het nageslacht van Abraham aan. Daarom moest hij in alles aan zijn broeders gelijk worden, opdat hij een barmhartig en getrouw hoge priester zou zijn in de dingen die God betreffen, om de zonde van het volk te verzoenen. Want waarin hij zelf geleden heeft, toen hij verzocht werd, kan hij hen die verzocht worden, te hulp komen. Tot zover de lezing van het woord. De tekst van het artikel lezen we straks voorafgaand aan de preek. Laten we met elkaar de woorden van artikel 18 lezen. Die zijn verdeeld over 3 slides. Het is nogal wat tekst. Artikel 18, waarboven staat: Jezus Christus is mens geworden. Wij belijden dat God de belofte volbracht heeft, die hij via de mond van zijn profeten heeft gedaan aan het voorgeslacht. Op de voorbestemde tijd zond God zijn eigen, enig geboren en eeuwige Zoon in de wereld. De Zoon heeft de gedaante van een slaaf aangenomen en is hetzelfde geworden als de mensen. Hij heeft een echte menselijke natuur aangenomen, met alle zwakheden die daarbij horen, behalve de zonde. Hij is ontvangen in het lichaam van de gezegende Maria, die een maagd was, niet door een man, maar door de kracht van de Heilige Geest. Christus heeft niet alleen het menselijk lichaam aangenomen, maar ook een echte menselijke ziel, waardoor hij echt mens werd. Want de ziel en het lichaam waren beide verloren. Daarom moest hij ze allebei aannemen om ze te redden. De wederdopers ontkennen dat Christus het menselijk lichaam van zijn moeder heeft aangenomen. In tegenstelling tot deze dwaling belijden wij: hij deelt net als kinderen in hetzelfde vlees en bloed. Hebreeën 2 vers 14. Hij is een vrucht uit het lichaam van David. Handelingen 2 vers 30. Hij is geboren wat het vlees betreft uit het geslacht van David. Romeinen 1 vers 3. Hij is vrucht van Maria's schoot. Lucas 1 vers 42. Hij is geboren uit een vrouw. Galaten 4 vers 4. Hij is een spruit van David. Jeremia 33 vers 15. Hij is een lood uit de wortel van Isaïe. Jesaja 11 vers 1. Hij stamt af van Juda. Hebreeën 7 vers 14. Hij is afkomstig uit het Joodse volk wat het vlees betreft, Romeinen 9 vers 5. En hij is afkomstig uit het nageslacht van Abraham, omdat hij het nageslacht van Abraham aangenomen heeft en hij zijn broeders in alles gelijk geworden is, uitgezonderd de zonde. Daarom is hij echt onze Emmanuel, God met ons. Kunnen we weer naar de eerste slide toe. Tekst of de het thema van de preek is: God zond zijn zoon. We letten op 3 dingen. Als mens. God zond zijn zoon als mens. Ten tweede als Jood. En ten derde als Emmanuel. En het eerste punt bevat de eerste 2 slides. En het derde punt, de derde. Maar ik houd wel contact met boven. God zond zijn zoon als mens, als Jood, als Emmanuel. Gemeente, jong en oud. Waarom is het thema van de preek God zond zijn zoon? En niet zoals het artikel het thema heeft: Jezus Christus is mens geworden. Omdat ik het graag bij elkaar houd. Dat Jezus als de Zoon mens werd, kun je niet loszien van de Vader. Jezus heeft het zelf gezegd toen hij op aarde volwassen geworden was. Want zo lief had God de wereld, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Onvoorstelbaar. Wij belijden dat God de belofte volbracht heeft, zo begint het artikel, die hij via de mond van zijn profeten heeft gedaan aan het voorgeslacht. God houdt woord. We hebben gehoord, hè, hoe in het paradijs al, bij de zondeval, de komst van Jezus was beloofd. En zoveel jaren daarna heeft God woord gehouden en werd er een meisje van rond de 16, de Joodse maagd Maria, zwanger in Nazareth op deze aarde. Daar kwam geen man aan te pas. De engel kondigde het aan en de Heilige Geest creëerde Jezus in een Joods meisje. Dat had God beloofd te doen en dat is gebeurd. Op de voorbestemde tijd. En daarom is het zo belangrijk om vast te houden aan dat God de Vader daar zo bij betrokken is. Want waar kwam Jezus vandaan? Niet uit Nazareth. Daar werd hij gebracht. Verwekt. Als mens, maar hij kwam uit de hemel. Daarom hebben we ook de opening van het Johannesevangelie gelezen. Daar hoor je niet van een kribbe in Bethlehem, maar dat het woord dat bij God was, de Zoon die er al was voordat de wereld er was, naar de aarde komt als het licht in de duisternis. Dat heeft God ervoor over gehad. En Jezus heeft toegestemd en ingestemd. En hij is naar deze wereld gekomen. Het hoge woord kwam eruit. En hij kwam in de laagte van ons bestaan. God zelf bemoeide zich met het leven van mensen. Tot nu toe heb ik denk ik weinig nieuws verteld. Hè? Ik probeer zo woorden te kiezen die zo dichtbij mogelijk komen. Maar wij hoeven ook niet altijd wat nieuws te horen in de kerk, als het maar waar is. Geen fake nieuws. En het is van het grootste belang als we dan toch in een leerdienst nog eens nadenken over waar komen die grote woorden van ons vandaan. Ik geloof in Jezus Christus, Gods enige geboren Zoon, onze Here. Als we nadenken over waar komt dat in de Bijbel vandaan, is het juist goed om nog weer eens die bekende dingen te horen en dat in het licht van je leven te plaatsen. Want wij leven eeuwen na de geboorte van Jezus. Maar diezelfde Jezus leeft. Diezelfde Jezus die kwam voor zijn volk Israël, heeft gezegd, ga dan uit, onderwijst al de volken. Maak ze tot mijn discipelen. Diezelfde Jezus heeft gezegd toen hij ging, ik ben met jullie al de dagen. Tot aan de voleinding, de voltooiing van de wereld. Dat gold dus niet alleen maar de discipelen toen en ook niet het Joodse volk alleen. Hij is ook op dit moment in een nieuw lichaam met doorboorde handen en een wond in zijn zij in de troon betrokken op ons leven. Er is niet één religie, die zo over hun God spreekt. Dat is het unieke van het christelijk geloof, gemeente. Dat maakt dat u hier vanmiddag in de kerk gezien wordt door God de Vader en door God de Zoon. En ja, wij weten dat de Vader weet wat van zijn maaksel is te wachten. We zijn immers zijn eigendom. Hij kent onze tranen. God de Vader, we kennen het vanuit het Oude en Nieuwe Testament, is innerlijk met ontferming bewogen. Maar juist voor degenen die moeite hebben met die hoge, heilige God. En omdat wij die Vader nog nooit hebben gezien, is vanmiddag de troost. Ik geloof in mijn Here, onze Here, die mens geworden is. Die ons in alles gelijk geworden is. Die mee heeft gemaakt waar wij doorheen moeten. En ik zei het in het gebed al, dan niet zomaar als een lotgenoot, maar als een strijder. Niet zomaar als een voorbijganger incognito, maar als een onzer die de hoge priester wordt genoemd. Het is opvallend dat het artikel daar niet mee begint met de titel hoge priester, maar dat die enig geboren zoon van God, waarin God naar deze aarde kwam om bij ons te wonen, besloten heeft, ik neem de gedaante van een slaaf aan. Ook dat is uniek aan het christelijk geloof, gemeente. Dat God mens werd, daar kun je in verschillende religieuze stromingen nog wel elementen vanuit oppakken, dat God een godenzoon zendt, maar dat zijn dan altijd de mensen die vliegen kunnen, die een bovennatuurlijke verschijningsvorm hebben, die stralen van majesteit. Maar God maakt zich bekend in Jezus in de gedaante van een slaaf. Wat wil dat zeggen? Jezus heeft het zelf gezegd, toch? Toen hij een lichaam had gekregen en een mond en een stem. Kijk nou eens naar mij. Wat zie je nou aan mij? Veel gedaante, veel heerlijkheid, imposante verschijning, retorisch talent. Het allereerste waar Jezus het oog naar richt is, kijk nou eens goed. Ik ben gekomen om te dienen. Niet om gediend te worden. Dat is wat. Kunt u zich nog herinneren? Die aanklacht en die weeklacht van God bij een paradijs wat niet meer bewoond kan worden, zoals het was bedoeld door Adam en Eva. Waar ben je? Het is zo stuk gegaan. Zo uit het lood geslagen. En al die eeuwen daarna hebben mensen gezwoegd tussen de doornen en de distels. Zijn er huwelijken naar de knoppen gegaan? Is er steeds weer een enorme worsteling geweest tussen God en Israël en Israël en de volkeren? En altijd hing die belofte in de lucht. Wanneer komt hij? Hij die komt verlossen. Heere God, wanneer laat u uw gezicht zien? En dan zegt God, ik kom bij jullie wonen om jullie te dienen. Dat is genade, gemeente. En dat wordt ons opnieuw aangeboden. Als wij belijden dat Jezus mens werd. Elke keer weer dient hij zich zo aan in ons leven. Hij dringt zich niet op, maar hij biedt zich aan. Heb je hem voor de eerste keer al open gedaan? Hoe vaak is hij niet zo dichtbij gekomen in de verkondiging van het woord? Dat je niet meer om hem heen kon, tenzij dat je het wilde. Voor de mensen die dat tot op heden hebben gedaan en daar hele excuses voor hebben. De boodschap dat Jezus mens werd in de gedaante van een slaaf slaat je alles uit handen. Toch mag ik je dienen. Zo is God, gemeente. Wie Jezus heeft gezien, heeft de Vader gezien. En nadat hij als slaaf is besproken, zegt het artikel, dan zijn we onderaan bij de eerste slide. Hij is hetzelfde geworden als de mensen. Laat die woorden eens even wegen. Wanneer hebt u voor het laatst bij een graf gestaan? Afscheid genomen? Was je in het ziekenhuis? Weet je van momenten in je leven die je nooit kunt vergeten, al zou je het willen, dat je beschadigd werd voor het leven, psychisch, lichamelijk? Denk nog eens terug aan die momenten dat het erom spande of je nog wel naar de kerk zou blijven gaan, laat staan dat je God zou vasthouden als hij je niet had vastgehouden. Dat er dingen in je leven kunnen gebeuren dat je denkt, waarom? Jongelui, dat je denkt, ik kap er maar mee, want het wil maar niet. Dat heeft Jezus natuurlijk allemaal. Ja, hoe? Als hij ons in alles gelijk geworden is? Heeft hij dat doorstaan omdat hij van staal was? Bent u van staal? Nee? Hij is hetzelfde geworden als de mensen. En jazeker, behalve de zonde, die heeft hem nooit aangekleefd. Maar het is voor hem nooit een garantie geweest om te zeggen, ik ben zondeloos, dus op mij heeft de verzoeking van vertwijfeling en van verdriet en van verwarring geen grip. Denk nog eens aan de tranen van Jezus. Paulus zegt in de Filippenzenbrief, de Heer Jezus heeft toen hij op aarde kwam en werd als een slaaf om ons te dienen, zijn godheid niet uitgebuit, niet gebruikt, maar afgelegd. Wat een troost is dat, gemeente. Te meer omdat ik niet hoef te denken, ach, had ik hem maar zien huilen. Was die maar op de begraafplaats bij onze familie erbij geweest. Had ik maar met mijn kind waar het maar niet mee wil vlotten. En wat psychisch lijdt, had ik maar naar hem toe kunnen wandelen en had hij zijn hand maar op het hoofd gelegd. Dan had ik hem als mens daar zo pastoraal en machtig en krachtig en bewogen gezien. Wat denkt u? Die gedachten hebben we allemaal wel eens, hè? Maar ze doen tekort, echt. Ze doen toch tekort aan wat Jezus heeft gezegd. Zalig zijn zij die mij niet hebben gezien en nochtans geloven. Hij is er in de troon helemaal op betrokken. Wij denken vaak, als het gaat over de menswording van Jezus, ach, kerst, Goede Vrijdag, Pasen. Maar wat leren de apostelen ons in de brieven? Onze wandel moet in de hemel zijn. Daar is hij, die mens werd. Hij is er nog steeds. En dan dat krachtige heilsfeit Pinksteren, dat Jezus heeft gezegd, nota bene, het is uw nut dat ik wegga, anders kan de andere trooster niet komen. En die trooster bedient zich vanmiddag van de verkondiging om je er opnieuw bij te bepalen. Je bent hier niet alleen. Je wordt begrepen. Er wordt met je meegeleid. En dan niet met gewrongen handen meelijdend, omdat het niet anders kan, maar juist doorbiddend, voorbiddend dat het anders wordt. Deze oude aarde, dit lichaam, deze ziel, mijn psyche, mijn herinneringen, mijn verleden, mijn heden, alles wat nu plaatsvindt, staat in het licht van een toekomst, waarin al het kapotte, al het zondige, al het verwrongene wordt uitgezuiverd. Jezus is hetzelfde geworden als de mensen. Hij werd mens. Ja, er wordt toch even, om misverstanden te voorkomen, erbij gezegd, hij heeft een echte menselijke natuur aangenomen. Met alle zwakheden die daarbij horen. En dan gaat het er me niet om Op catechisatie kunnen we daar soms nog wel eens hele diepgaande gesprekken over hebben, waarbij je soms ook de grenzen raakt van ja, wat kunnen we nou nog met zekerheid stellen? Welke zwakheden heeft Jezus dan gekend? Heeft hij, omdat hij celibatair leefde, ook de verzoeking gevoeld in zijn omgang met seksualiteit? Hij was zonder zonde, maar hij was niet zomaar van staal, toch? Concludeerden we al. En hoe zit dat met mensen die een andere geaardheid hebben? Mensen die, als het gaat over hun identiteit, wie ze zijn, man, vrouw, of met het beeld wat ze zelf hebben, als het gaat over een laag zelfbeeld, faalangst, hoe ver mag je eigenlijk gaan? Soms wordt er nog wel eens gezegd, gemeente Kolbrugge zei, we kunnen Christus niet diep genoeg in het vlees trekken. En dan knikken we allemaal zo, wat heeft die man dat mooi gezegd? Maar hoe diep is dat dan? Er staat niet alles van Jezus in de Bijbel. En als wij zijn leven beschreven krijgen in de evangelie, dan zien we dat hij met een heel aantal thema's die wij vandaag de dag bij de hand hebben, geen uitspraken doet. Maar als wij geloven dat hij helemaal mens was en ons, dat is niet alleen maar de tekst van een artikel van een gereformeerde geloofsbelijdenis, maar dat is de Bijbel. Hij heeft zich niet geschaamd om een broeder van ons te zijn, ook in al die zwakheden. Zul je je dan ook niet schamen om naar hem toe te gaan? Ook als je denkt, wie begrijpt mij nu eigenlijk wel? Hij werd mens. Hoe is dat gegaan? We zijn nog steeds bij het eerste punt, maar we gaan naar de tweede slide. Keurig. Hij is ontvangen in het lichaam van de gezegende Maria die een maagd was. Niet door een man, maar door de kracht van de Heilige Geest. Kan ik kort over zijn gemeente? Want u mag van mij niet verwachten dat ik dit ga uitleggen. Dat is nog nooit iemand gelukt. Er zijn in de loop van de kerkgeschiedenis grote geesten geweest die dikke boeken hebben kunnen schrijven over hoe het nou zit dat Jezus aan een kruis heeft gehangen. Ook de apostelen, die kiezen daar heel veel woorden voor. Dat Jezus uit de dood is opgestaan, dat is ook onbegrijpelijk. Maar als het gaat over hoe hij mens werd, wat daar nou in dat kleine huisje in Nazareth ooit gebeurd is, daar zwijgt verder de Bijbel over. Over het hoe dat. Het wordt geponeerd. Zo is dat gegaan. Onbegrijpelijk. Hoe kan een vrouw nu zwanger worden zonder een man? Nou, als God zich ermee bemoeit. Ik vind het wel mooi dat er gesproken wordt over de overschaduwing van de Heilige Geest. God heeft zich over Maria gebogen. En het was, om niet te vergeten, helemaal haar zoon. Er zijn mensen die zeggen, ja, als de Heilige Geest eraan te pas komt, dan wordt het zo heilig. Nee, ja, hoe moeten we het zien? Misschien een soort clean draagmoeder. In ieder geval heeft Jezus niks van Maria meegekregen. Het was alleen maar een kind van God. Hij is ontvangen in het lichaam van de gezegende Maria die een maagd was. Niet door een man, maar door de kracht van de Heilige Geest. Er staat dus niet bij, niet door een man en niet door de eicel van de vrouw. De man kwam er niet aan te pas. Maar Maria heeft hem gedragen. En gemeente, voor de mensen die een klein beetje kromme tenen beginnen te krijgen van, is dat nou niet juist het wonderlijke van God steeds weer? Dat hij contact zoekt dat hij vlees en bloed aanneemt bij mensen. Dat hij mensen uitkiest en verkiest. Waarvan wij denken, wat moet je daar nou mee? Kon dat dan niet anders? God koos voor Israël. En het is via een wonderlijke weg gegaan. Sara, Sara. Wie had gedacht dat het nou nog goed zou komen met jou? Rahab, doe jij ook mee? Maria, hoor jij ook bij dat heilsplan van God? En dan te bedenken het kind dat geboren wordt. En men noemde zijn naam Jezus. Was het een wolk van een baby? Had Maria zoiets toen hij geboren werd wat Eva had? Toen Kain geboren werd. Ik heb een man van de Heer ontvangen. Zij baarde haar eerstgeboren zoon. Gods kind. En we zien het heel zijn leven door gebeuren. Mensen kunnen aan hem voorbij gaan zonder door te hebben wie hij was. Geen gedaante, nog heerlijkheid. Maar zo heeft hij onze ziekte op zich genomen. Zo heeft hij onze ongerechtigheden gedragen. Zo kon hij worden verbrijzeld. Zo kon hij roepen aan het kruis, ik heb dorst. Zo heeft hij geroepen, waarom hebt u mij verlaten? Zo kon het zweet wat leek op druppels bloed door zijn poriën geperst worden toen hij bad, doodsbenauwd. Abba. Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. In dat lichaam heeft hij gestreden en geleden. Opvallend, hè, dat het artikel dat lichaam in eerste instantie voorop laat gaan. En je zou je kunnen vergissen door te denken, al heeft Guido de Bret dat gedacht, dan geef ik er toch mijn eigen invulling aan. Christus heeft niet alleen het menselijk lichaam aangenomen, gauw verder, maar ook een echte menselijke ziel. Dat hij niet alleen het lichaam aangenomen heeft, wil niet zeggen dat dat lichaam er dus niet toe doet. Het wordt zelfs vooropgesteld. Dat Jezus het menselijk lichaam heeft aangenomen. Dat lichaam dat de gebrokenheid na de zondeval aankleeft. Hij is daar niet voor teruggedeinsd, heb ik gezegd. Hij heeft daarin de gestalte van een slaaf aangenomen. Hij heeft zijn godheid niet gebruikt om daar verandering in aan te brengen. Hij heeft dat op zich genomen. Wat een troost. Daar kom ik weer een paar stappen dichterbij, gemeente. Ik ga u niet verkondigen. Als u maar genoeg geloof hebt, dan hoeft u niet langer psychisch te lijden. Als u maar genoeg geeft aan de collecte en heel veel hoop hebt op God, dan hoeft u niet te leven in een leven van pijn en verdriet. Wie gelooft, is alles mogelijk. Ik mag u verkondigen de kracht van het evangelie. Inderdaad, bij God is geen ding onmogelijk. Maar als hij zich over je heen buigt en je weet, Jezus werd voor mij mens. En je wordt niet verlost van de pijn. Het gaat wel de goede kant op. Eenmaal komt hij terug. En iedereen zal hem herkennen. Dat is hem, de man van het kruis. De Messias van Israël. Geliefde gemeente. Het is heerlijk, hè, als wij mogen geloven dat we gered zijn van onze zonden. En dat we er nog eens even nadrukkelijk bij zeggen, dat is het allerbelangrijkste, hoor, dat je verlangt naar de hemel. Waarbij ik dan wel zeg, en de nieuwe aarde. dat je daar zijn mag. Om God te loven dat je zonden vergeven zijn. Maar hebben we daar niet een soort geestelijkheid in gecreëerd die met name ook voor deze mensen die ik net beschreef, die lijden, een soort bevreemding werkt? Waarom zou je niet mogen verlangen? Naast het feit dat je altijd God geeft wat hij toekomt, hem toekomt. Dat je ook zelf weer wordt zoals hij heeft bedoeld. Dat is geen egoïsme hoor. Dat hoort er ook helemaal bij God. Ik ben er heel diep van overtuigd dat het God te min is als het ons alleen maar gaat om onze ziel die gered wordt. Jezus heeft in dat lichaam, zo hebben we gelezen, degene die de macht had, verslagen, de duivel. Hij is in nood geweest. Hij is de dood ingegaan. Hij heeft geleden. Hij heeft verdriet gehad. Zo is hij bovengekomen als de eersteling van degenen die ontslapen zijn. Hij is opgestaan uit de dood. Ik zal nooit vergeten dat er een keer in Chili zo'n mijnramp was, waar er een 24 uurs verbinding was, waarbij je met een webcam mee kon kijken hoe die mijnwerkers die daar in het gruis bedolven lagen, werden gered. En het was maar wachten en wachten en wachten voordat die schacht eindelijk klaar was en dat de eerste reddingswerker naar beneden ging om te kijken, leven ze nog? En toen kwam al snel het bericht naar boven, er zijn er meerdere die leven, tientallen zelfs. En toen dat eerste moment, dat die eerste mijnwerker boven kwam, dat er een soort collectieve zucht van verlichting over heel de planeet aarde ging, voor de mensen die tenminste meekeken van, als de weg gebaand is, als de eerste boven komt, dan komen de anderen er ook. Wat een troost is dat. Dat Jezus Christus met een verheerlijk lichaam de dood heeft overwonnen en garant staat voor een toekomst waarin je nooit meer chronisch pijn hebt, waarin niemand Alzheimer krijgt, waar je nooit meer last hebt van narcisme, autisme, waar niemand meer zal zeggen, ik voel me niet thuis in mijn lichaam. Dat hoort ook bij het evangelie. Dat hoort ook bij, ik geloof in het eeuwige leven. Want dat eeuwige leven, dat komt, dat is gegarandeerd. Want Jezus heeft in ons vlees, in ons lichaam en met een echte menselijke ziel overwonnen. Om ons te redden. Om ons te redden, gemeente. En die redding is dus veel breder dan de vergeving van de zonde alleen. Mag ik daar nog een keer op wijzen? Ik weet het wel. En ik bedoel dat echt niet om te steken. Ik zeg het met een bloedend hart. En dat is niet eens overdreven. Misschien dat ik dat wel eens in uw ogen iets kan zijn. Dat is mijn karakter in de vuur van mijn betoog. Maar dit is bloedserieus. Dat mensen een soort denken dat ze leven om hun hele leven te worstelen met het feit van, maar ja, hij kan dan wel in Bethlehem geboren zijn, maar hoe weet ik nou dat hij in mijn hart geboren is? Hoe weet ik nou dat ik ook niet met een straffende God te maken heb, maar dat ik een genade God vind? Dat ik ook op mijn sterfbed misschien maar iets mag zeggen dat ik er een hoop op heb? Als u de Bijbel leest, dan ziet u dat het wat God betreft het beginpunt zo jong mogelijk van ons leven moet zijn. Dat onze ogen ervoor open gaan. God was bewogen. Hij was genadig. Hij gaf zijn zoon. Jezus heeft het volbracht. Opdat je van daaruit ziet, ook met het kruis dat je draagt, ook met de doorn in je vlees die je pijn kan doen, ook met het lijden van je lichaam, van je psyche, weet, elke dag die ik leef, ben ik een stapje dichter bij de toekomst die hij heeft bedoeld. Christus overwon de machten. En daarom kwam hij ons redden. Daarom kwam hij ons redden. En die redding, die heeft hij laten zien. Ik ben niet alleen voor de zonde gestorven, maar ook voor de reiniging en de heling van je lichaam, van je ziel. En heel de kosmos zal juichen tot Gods eer. De bergen zullen vrede dragen. Ze zullen de handen klappen naar omhoog. En dan gaan we naar de derde slide. En dan zijn we bij het tweede en derde punt van de preek. En ik stel u gerust, dat had ik van tevoren willen doen. Het eerste punt is heel lang en het tweede en derde zijn kort. Niet dat die twee en drie minder belangrijk zijn, maar vanuit wat ik tot nu toe heb gezegd, kan ik kort zijn. Het tweede punt van de preek is, God zond zijn zoon als Jood. Ja, de derde slide mag, ja, goed zo. Waarom heb ik daar een punt van gemaakt? Als u hier eens rustig naar kijkt. Ik ga even voorbij wie de wederdopers waren. Daar ga ik me nog wel over verantwoorden bij het artikel over de doop. Maar de wederdopers ontkenden ook dat Christus het menselijk lichaam van zijn moeder had aangenomen. Dat was nogal een statement in die tijd. Hè? Dat werd niet door iedereen gedeeld. Ik zei het al, dat is moeilijk om te geloven dat Jezus echt het lichaam van zijn moeder heeft aangenomen. Dat kun je toch niet maken. Zo laag daalt God toch niet af. En wat is dan het antwoord? Dan worden de 10 Bijbelteksten genoemd. 10, hè? En 8 daarvan, even over de verhouding, 8 daarvan bewijzen niet alleen dat Jezus mens geworden is, maar dat hij Jood werd. De eerste vers is nog redelijk algemeen, al is het voor Joodse christenen geschreven die hierin natuurlijk dat op zichzelf hebben mogen toepassen. Hij deelt net als kinderen in hetzelfde vlees en bloed. Maar dan, hij is een vrucht uit het lichaam van David. Hij is geboren wat het vlees betreft uit het geslacht van David. De naam van Maria klinkt. De naam van David, van Isaï, van Juda. Romeinen 9, hij is afkomstig uit het Joodse volk wat het vlees betreft. Hij is afkomstig uit het nageslacht van Abraham. Daar kun je toch niet omheen, gemeente. Dat hij allereerst Gods antwoord was op de nood van Israël. Dat hij allereerst de vervulling is van de belofte die God deed aan Israël. Dat hij alles te maken heeft met dat onogelijke volkje. Is dat misschien niet waar ieder antisemitisme ook de bron in heeft? De haat tegen Jezus. De haat tegen Israël. Wat leren wij daarvan? Waarom is het zo belangrijk om dat te bevestigen? Nou, allereerst omdat ik in veel preken, voor zover ik dat kan beoordelen, het idee krijg dat de Heer Jezus Europeaan was. Of Amerikaan. En reformatorisch. En gereformeerd. Een soort dominee. In Nederland. En zo lezen we zijn gelijkenissen. En zo wegen we zijn woorden. En als ze een klein beetje vreemd klinken, dan leggen we uit hoe je het dan wel moet lezen. Laten we elkaar zo'n Bijbel lezen en zo'n kennis van Jezus niet gunnen, want dan laat je zoveel liggen. Het is een verademing, gemeente, als wij zien dat God in zijn wijsheid besloot om zijn zoon mens te laten worden in het lichaam en met de cultuur van een Joods man. Hij droeg Joodse kleren. Hij deed mee aan de Joodse feesten, dacht in die lijn, kende de profeten, schafte helemaal de wet niet af, maar scherpte hem aan. Zo al die dingen bij elkaar geeft een licht op Jezus die ons juist als christenen bij de hand wil nemen. Want wat leer ik daar nu van? Dat als Jezus zich bekend maakt in de woorden van zijn Vader, dat hij daarmee ons niet uitsluit. Sterker nog, zoals God zijn zoon gaf aan Israël, en deed wat hij beloofde, zo zeker mag ik ervan zijn, dat als God zegt, wil je ook in de erfenis delen. Wil je ook ingelijfd worden bij die kinderen van Sion? Er staat een deur wijd open. U mag ook aan tafel. Wat een rijkdom, gemeente. Als ik zie dat God al die eeuwen door het aan dat ene volk beloofd heeft. En dat Jezus heeft gezegd, ik kwam voor hen. En dan zeggen wij vaak, ja ja, maar dat is klaar hè. Nou, ik hoop niet dat u dat zegt. En dat u dan er tenminste op terugkomt. Ze hebben het er zelf naar gemaakt. Zijn bloed komen over ons en onze kinderen. Moet je kijken wat er allemaal gebeurd is in de geschiedenis. Ziet u wel? Ik denk dat u uw mond moet spoelen. Want wat bad Jezus voor zijn volk? Niet alleen voor zijn beulen hoor. Vader, vergeef het hun. Want ze weten niet wat ze doen. Dat is de gestalte van Jezus richting Israël. Paulus zegt, het oordeel van hun verharding, het feit dat ze hun Messias niet hebben erkend, wat heeft ons dat opgeleverd? Heel het heil en de redding is ons aangezegd. Maar vergis je niet, wat als straks Israël wereldwijd Jezus als hun Messias gaat erkennen. Dat wordt gezien wereldwijd alsof er mensen uit de dood opstaan. Als hun verharding ons al zoveel heeft gegeven uit Jezus. Wat zullen we dan nog van Jezus zien als hij zich aan ze bekend maakt. En ze hun oudste broer gaan erkennen. Dan zullen de volken uit de heidenen toestromen en roepen. Jezus is mens geworden. Hij is Jood geworden. En dan staat er zo'n korte conclusie. Daarom is hij echt onze Immanuel. God met ons. Ik lees dat maar als bescheidenheid van Guido de Bree. Ik kan het hem niet meer vragen of hij het zo bedoeld heeft. Maar dat is het toch. Heel die lijst waarin de Bijbel laat zien. Hij kwam uit dat Joodse volk. God had het verkoren. En gaf hun zijn zoon. En toch is hij ook onze Immanuel. En dan ben ik weer aan het begin van de preek. Het thema. God zond zijn zoon. God boog zich over Israël. Kwam met het licht in de duisternis. Kwam in de wereld die hij zelf had gemaakt en de wereld heeft hem niet gekend. Maar zovelen hem aangenomen hebben, die heeft hij toestemming, autoriteit, volmacht gegeven om kinderen van God te worden. Die, niet uit de wil van een man en niet uit het vlees zijn geboren, maar uit God. Wie Jezus aanneemt, die weet, mijn hemelse Vader noemt mij zijn broer, zijn moeder, zijn zus. Opgenomen in het huisgezin van God. Nu nog door de stormen heen. Wat heb je er dan veel aan? Juist als mensen je niet kunnen geven wat nodig is. Er is een God die zich over mij heen boog. En Jezus die lag in de kribbe, hing aan een kruis, zit nu in de troon. En hij kan niet wachten. Dat is menselijk gesproken, hè? Maar toch, hij kan niet wachten om mij tot zich te nemen. Wat moet dat zijn? Altijd God met mij. Jezus zien, die niet alleen mens werd, maar als God ook de menselijke gedaante aan heeft genomen. Ieder oog zal hem zien. Hij is doorstoken. Ik weet zeker, gemeente, dat er niet één herinnering zal zijn aan de aardse werkelijkheid zoals hier die ons verdriet zal doen. Maar waar ik wel van overtuigd ben, er is één herinnering aan waarom je op de nieuwe aarde thuis hoort. En dat is elke keer als Jezus voorbij komt. En zo stel ik me dat dan maar voor. Dat hij bij je aan tafel komt zitten. En het brood breekt. Dat je ziet die handen. Doorboord. Dat je op een of andere manier, zonder dat je meer zegt, ik ellendig mens. Maar juist zegt, ik verheerlijkt mens. Voor eeuwig verlost. Van dood, van angst, van zonde. Israël en al de volken die gered zijn door het bloed. Aan één tafel. Een maaltijd waarin blijkt, Jezus is overwinnaar. Ik ga eindigen met een droom die iemand ooit had. De man was agnost, dat wil zeggen, je hebt een atheïst, jongens en meisjes, die zegt, ik weet zeker dat God niet bestaat. Ik weet zeker dat God niet bestaat. Een agnost is iemand die zegt, ik weet niet zeker dat God bestaat. Dus die houdt nog een mogelijkheid open. Deze man kreeg een droom. Doet God wel vaker als mensen hun Bijbel dichtlaten. Ja, dan komt er iets anders. Dat zie je ook in andere culturen en andere landen waar het evangelie zelfs verboden is. En hij heeft die droom opgeschreven. En die gaat als volgt. En dat is een niet zomaar een verhaal, maar een soort samenvatting van dat Jezus mens werd. En wat dat betekent. Het gaat als volgt. Ik was in een diepe put gevallen. En ik heb geprobeerd om eruit te komen. Maar het lukte niet. En toen kwam Confucius naar mij toe. Een wijze leraar is dat. Leefde 500 jaar voor Christus. En hij boog zich over de put, de rand van de put, en zei, mijn zoon, als jij mijn lessen had gevolgd, zou jij niet in die put gevallen zijn? Ja, dat weet ik, antwoordde ik in mijn droom, maar daar heb ik nu niets aan. Help mij toch. Dan zal ik voortaan uw voorschriften gaan nakomen. Maar Confucius schudde zijn hoofd en vervolgde zijn weg. En ik bleef in wanhoop achter, schrijft die man. En opnieuw hoorde ik wat daar bij de rand van de put en ik keek omhoog en ik zag Boeddha. Hoe die daar gekomen moet zijn. Doorgaans zit hij nogal stil, maar toch. Hij kruiste zijn armen en zei, mijn zoon, als u alleen maar uw armen kruist en uw ogen sluit en in een toestand van volmaakte rust en onderwerping komt, zult u het nirwana bereiken. En u zult opstijgen uit de put. En vooral als u onverschillig wordt tegenover al die omstandigheden waarin u verkeert, u zult innerlijk de eeuwige rust vinden. Ik zei alleen maar, verlos mij toch. Daar heb ik behoefte aan. Dan zal ik doen wat u beveelt. Maar Boeddha draaide zich om en werd weggedragen, laat het maar zo zeggen. Met driftige stappen komt er een volgende persoon aan. Mohammed. En hij zegt, man, ga niet zo tekeer. Wat zit je daar nou zo akelig? Ben je bang? Je moet niet bang zijn, dit is de wil van God. Het is de wil van Allah dat je in die put gevallen bent. Dan mag je je niet tegen verzetten. Bedenk dat goed. Zeg slechts, Allah is groot en Mohammed is zijn profeet. Blijf die belijdenis uitspreken totdat je mond voor eeuwig gesloten wordt. En ook Mohammed ging weg. En toen zegt die man, toen in mijn droom klonk er een andere stem. Mijn zoon. Mijn zoon. En ik keek omhoog. En ik zag Jezus. Hij zei het ook. Ik ben Jezus. En zijn gezicht gaf mij rust. Hij keek mij aan vol liefde. Er kwam geen verwijt van zijn lippen. Hij gaf mij geen advies. Maar kwam naar beneden. Daalde af in de put. Sloeg zijn arm om mij heen. Nam mij op zijn rug. Nam mij mee omhoog. En zette me in de vrijheid. Nadat hij mijn vuile kleren had uitgedaan. En mij zijn kleed had gegeven. Hij stilde mijn honger en hij zei tegen mij, volg mij tot in het eeuwige leven. Amen. Het wil niet helemaal lukken met de psalmen deze dienst. Ik zie dat ik ook nu vooruitgegrepen heb. Psalm 87 vers 3, 4 en 5. Maar u begrijpt dat we dan nu psalm 40 vers 4 en 5 zingen. En qua volgorde maakt dat natuurlijk niet zoveel uit. Ook dit past heel goed bij de prediking. Psalm 40 is een psalm die in het Nieuwe Testament verbonden wordt aan Jezus Christus. Die kwam om Gods wil te doen. Psalm 40 vers 4 en 5.